met advocaat en Cor Pot aan het roer. Ja, dat doet pijn aan je ogen. Dat is de trainer van B2 in 1982. Ja. Van jongens hard werken en ja. Als je een keer kan schieten, schieten. And there used to be a ballpark where the field was warm and green.
And the people played. Welkom bij aflevering 56 van de Hartgras podcast, die zoals gewoonlijk mede tot stand komt dankzij de Toto en ook thuisbezorgd.nl. Naast mij zit Danielle Kliebon. We gaan het ongetwijfeld dus hebben over Benzema, in haar bewoordingen Benze. Frans Tomezen en Wessel Penning van het Algemeen Dagblad. Jij bent jarenlang chef sport geweest van bij het Algemeen Dagblad. En wat is nu je functie, Wessel?
Ja, in de eerste plaats, ik ben 4 jaar lang toevallig chef sport geweest. Maar ik ben bovenal sportliefhebber en geen sportjournalist. Ik ben nu nieuw chef van het AD. Maar ik ben vooral een ongelooflijke liefhebber van voetbal.
En seizoenkaarthouder van?
Feyenoord, ja.
Daarom zit jij hier natuurlijk ook om het Rotterdamse element te vertegenwoordigen. Soms hebben wij wel eens het verwijt gekregen dat wij een Ajax-podcast zouden zijn.
Ik heb wel
onder andere van jou, geloof ik.
Ik kan daar wel doorheen kijken. Ik luister heel erg graag naar deze podcast. Er waren wel eens momenten dat het wel erg snel weer over Ajax ging. Maar ik heb een keer een mooie op Twitter gelezen. De podcast van Hartgras, die is regionaler dan de podcast van de PZC. Vond ik wel mooi.
Oké, nou zullen we het meteen eens even over Feyenoord hebben?
Ja, het is een... ik hoor heel veel enthousiasme en ik hoor heel veel mensen zeggen van buiten Feyenoord-kringen dat het nu wel gaat gebeuren.
Je het over het winnen van de Conference League?
Nou, het eerst is halen van de finale. Laten we het stap voor stap doen. Maar ik ken Feyenoord en rond Feyenoord hangt altijd... Rond Feyenoord zijn volgens mij, ik ben supporter natuurlijk, dus niet helemaal serieus te nemen, hangt altijd... Ja, wat zijn de voetbalgoden van plan? In 2002 won Feyenoord als laatste Nederlandse club een Europa Cup. En dat gebeurde in 2,5 maand dat alles mee zat. En nu zit ook alles mee. Anders kan je niet bedenken dat een zeer gemiddelde spits als Cyril Dessus tot 3 keer toe de bal zo ongeveer in de voeten... 2 keer van een doelman in de voeten krijgt gespeeld en 1 keer van een laatste man. En tot 3 keer toe... een bal een leeg doel in kan schieten, doet hij overigens wel vrij bekwaam. Dus ik geloof dat er een wonder gaande is op dit moment. En heel moeilijk om hier rationeel naar te kijken. Dus ik hoop dat het donderdag goed gaat. Maar jongens, jullie weten zelf ook, op Feyenoordveld over het algemeen geen pijl te trekken.
En misschien vindt de gemiddelde Feyenoord-fan Dessers wel helemaal niet zo goed. Hoewel hij cultstatus heeft bereikt.
Er is nu toch een crowdfunding-actie gestart om geld in te zamelen om Dessers te kopen?
Ja, ik heb daar nog een verhaal over toevallig. Ik heb een puberzoon van 15. En je weet hoe pubers zijn. Die vervelen zich de hele dag. En die liggen als hopen kleding op de bank.
Ik ook nog steeds hoor.
Ja, oké. Okay. Nou, die ging dus met zijn vrienden geld overmaken naar die crowdfunding campagne. En toen belde hij me een half uur later op. Ik heb in plaats van 50 cent 50 euro overgemaakt. Kan ik dat terugkrijgen? Nou ja, zo
was
gaat
dat een vergissing?
Ja, was een vergissing. Oh, ja. Ik vind wel wat veel geld, 50 euro van een jongen die toevallig net zijn vakantiebaantje had opgezet.
Maar weet je op hoeveel ze nu staan te vallen?
40.000 begreep ik. Zo. Maar ik heb ook gehoord dat het belastingtechnisch allemaal heel ingewikkeld ligt, zoiets als dit. Dus dat je dit eigenlijk niet moet doen. Ik geloof dat je er van heel weinig geld van over hebt. Dus het is sympathiek, maar het zet natuurlijk geen zoden aan de duim.
Maar waar zou dat geld uiteindelijk naartoe gaan? Ik bedoel, Dessus wordt er natuurlijk niet mee gekocht.
Ja, dat wel naar Feyenoord begreep ik. Maar dat heb ik me ook afgevraagd, want ik dacht... welke slimmer ik krijg nu die 50 euro van mijn zoon. Maar goed, weet je, het is ook wel...
Het is ook de manier waarop ze bij Volendam muren hebben gefinancierd, hè?
Ja, maar dat was het bedrijfsleven vooral, hè, geloof ik. Want die schijnt een enorm salaris te verdienen daar.
Ja, 4 ton of zo. Ja. Dat ze gewoon in die lage huisjes gewoon deur voor deur...
Maar Feyenoord had ook een goede generale, hè? Marseille had natuurlijk een super slechte. Dan moet je toch ook wel geloof uitputten, hè?
Ja, kijk... Daniel, kijk, ik zit daar gisteren te kijken en dan is het 3-0, maar dan is er ondertussen een penalty gemist en zijn ze 4 keer alleen voor de keeper gekomen en ja, een beetje egoïstisch geopereerd en zo. Ja. Dus het had ook 5-0 en dan valt het 3-1 en dan zijn ondertussen alle sterke spelers zijn gewisseld. Ja, en Feyenoord supporters zijn banger dan anders. Niet alleen in de sport, maar ook in het leven. Doordat ze voor Feyenoord zijn. Dus ik zit me de laatste 20 minuten, half uur enorm te ergeren. En ik ben bang voor de 3-2 en de 3-3. En dan denk je vooruit, nou, daar komt die derde plek uiteindelijk alsnog in de problemen. Want de derde plek is voor Feyenoord misschien wel belangrijker. Ja. Dan het winnen van de Conference League. Nou,
heerlijk,
op dit moment.
Dit is echt Feyenoord. Wat jij nu zegt, daarom ben je ook Feyenoord supporter. Ja. Dat is ook een soort ideologie, is het.
Mensen denken wel eens dat het gecultiveerd is. Het is niet gecultiveerd. Dat komt echt oprecht voort uit angst. En het is heel erg dat het je in het leven ook beïnvloedt van het
beperkt.
Kan altijd. Ja, beperkt, zeker. Het kan altijd nog misgaan.
Nee, maar dus, dit is echt universeel. Want ik zat zaterdagavond bij Ajax PEC. En dan kijk ik op Twitter en er zijn die hele diehard Ajax supporters. Die vinden het ontzettend slecht. En we gaan
toch niet 4-4-2 spelen tegen PEC? Hoe durf je?
Weet je wel, die Arco, die podcast jongen. Die denkt gewoon van, we spelen slecht en gepekt de wereld vergaat.
Maar Arco is de grootste doomsupporter die er bestaat.
Ja, maar dat is dus de Feyenoord manier om ernaar te kijken. Maar die is universeel. Ik denk dat.
Maar hebben jullie daar ook last van, toch?
Nou ja, ik niet, maar de echte diehard supporters wel.
Ja, oké.
Nee, ja, ik denk dat je iets meer geloof in Feyenoord moet hebben. Ik als buitenstaander, als opgroeiend, was Feyenoord de grote vijand. Onze familie is verdeeld in Rotterdam en Amsterdam. Dus dat was echt twee kampen. Dus ik moet Feyenoord echt niet. Maar zelfs ik kijk ernaar en denk. Ten Hag had het over hogere machten tegen PSV in de bekerfinale. En als je dan Feyenoord ziet gaan, dan denk je af en toe ook van, hier kunnen wel eens hogere machten bij komen kijken. Nou ja, daar moet je op vertrouwen.
Kijk, die hogere macht, die bestaat wel, maar die heet volgens mij wel Arne Slot. Nee, ik denk gewoon dat want ik maak er wel grappen over die voetbalgoden en de hogere machten. En die angst is ook echt hoor, en oprecht en niet gespeeld. Maar het is wel zo dat er voor het eerst in 50 jaar een trainer serieus aan de slag is gegaan met Feyenoord. En zo zie je maar wat je met trainen allemaal kan doen. Dus met gewoon simpele spelopvatting. Daar kan je dus gewoon heel veel mee bereiken. En ik heb dit gehoopt en ik heb hiervan gedroomd dat Slot dat kon worden. Ja, en het is gelukt. En het is een wonder.
En het overstijgt de verwachtingen, denk ik.
Volledig. En ik bedoel, kijk, ik ben natuurlijk een Feyenoorder en dus niet bijzonder dol op Ajax. Maar ik zie natuurlijk wel dat jullie positiespel al 100 jaar, ieder seizoen, beter is dan Feyenoord. Ook in seizoenen dat Feyenoord kampioen wordt. Altijd. Maar nu zit ik af en toe een beetje naar Ajax te kijken, lijkt het wel. Omdat je ziet gewoon, zo spelen ze het. En dit is afgesproken. En mensen die een beetje kunnen voetballen. En ook jongens die minder zijn, kunnen opeens meedoen. Want er zit een gedachte achter. En dat vind ik wel heel bijzonder. Want ik zag voetbal altijd als een raar spel. Waar toeval heel erg een rol speelt. Maar je ziet dus nu wel dat een trainer zelfs van Feyenoord iets kan maken. En dat vind ik echt het wonder van het jaar.
Nou ja, je vergelijkt met Ajax, ik vergelijk met Liverpool, wat ook best een lelijke club vaak is geweest met lelijk voetbal. En die zijn natuurlijk door Klopp ook een machine geworden met hoog druk zetten. Zo. En daar vond ik Slot zijn spel erg op lijken. Dat het individuele ondergeschikt is aan de teamprestatie en dat er een paar mogen schitteren. Zoals Sinisterra mag ietsje meer en Kuksu mag misschien iets meer een balletje buitenkant geven. Zoals Salah en Mané ook ietsje meer mogen. En Thiago Alcantara tegenwoordig ook op het middenveld. En de rest moet gewoon lopen. Hè? Want dat had hij ook gezegd. Jullie moeten je kapot lopen deze wedstrijd. En dat doen ze dan ook. En Ajax, daar lopen weinig. Weinig spelers loven zich daar kapot, moet ik zeggen.
Ja. Klaassen,
ja, een paar doen het, maar de meeste toch niet.
Taylor.
Ja. Taylor deed het ook.
Regeer.
Dus ik vind het meer Liverpool, ook qua havenstad en qua mentaliteit en zangkunst.
Ja. Nou heeft Liverpool eerder goede trainers gehad. Hè? Ze hadden, hoe heet die Brendan Rodgers hadden ze vroeger. Ja. En daar verwachten ze ook veel van, dat hij die ploeg aan het voetballen zou krijgen. Maar het lukte ook niet. En Klopp is het gelukt.
Het moet matchen ook, denk ik, qua mentaliteit, mindset. Het is niet alleen maar de technische kant, het tactische deel. Ja. Ook gewoon in het mentaal deel moet het ook matchen. Ik denk dat Arne Slot dat echt wel met Feyenoord heeft bereikt. En hij heeft bijgetekend, toch?
Ja, hij heeft nog een jaar nu.
Denk je? Ik bedoel, als hij blijft, kan hij volgens mij op de lange termijn echt mooie dingen doen met dit team.
Ja, maar daar hou ik dus wel heel erg mijn hart voor vast. Dat hij, nou, dit jaar zal hij niet weggaan en naar Ajax ook niet. Nee. Ik zou hem ook best wel vergeven als hij op een dag nadat hij naar Feyenoord naar een andere club is gegaan, ooit naar Ajax wil. Dat gun ik hem best wel. Maar ik vrees dat er eind volgend jaar iemand hem komt halen. En dan zijn we daarna toch weer gewoon aan de goden overgeleverd misschien. Want dan moet je altijd maar zien. Kijk, ik weet niet of jullie die Disney-documentaire hebben gezien van Feyenoord met advocaat en Cor Pot aan het roer. Ja, dat doet pijn aan je ogen. Dat is de trainer van B2 in 1982. Ja. Van jongens hard werken en ja. Als je een keer kan schieten, schieten.
Ik moest lachen gisteren. Ging Hans Kraaij junior een pleidooi voor Dick Advocaat houden. Ja, kom zeg. We gaan toch niet Slot nu heilig verklaren? Alsof Advocaat nooit...
Maar dat is het, hè? Dat geoude hoe steeds dat Advocaat het maximale uit de spelersgroep haalde. Ja. Slot heeft vanaf het begin gezegd, ik kan met dit materiaal uit de voeten. En los van een paar goede aankopen, maar dat is ook dankzij hem, dat is goede scouting geweest. Trauner komt volgens mij van Slot af, want Slot heeft tegen hem gespeeld in de Europa League met AZ. Maar los van dat, hij heeft middelmatige voetballers, laat hij goed voetballen. En die heeft er wat van gemaakt. En nou is dit wel een wonderlijk seizoen, hè? Want het is gelukt met 14 man ongeveer. En Feyenoord heeft een basis van 14 spelers. Ja. En je ziet nu dat ze op hun laatste been lopen. En dus volgend jaar gaan er natuurlijk blessures komen. En kan het best wel veel moeilijker worden. Maar tot nu toe is het gelukt. En ja, dat is echt denk ik wel een les voor alle clubs. Als je, ik heb altijd wel geloofd, als je beleid maakt en verstandige mensen aantrekt, op posities zet, dan kan je echt te ver komen. Ja. Ik bedoel, dat is toch bij Ajax ook gebeurd met Ten Hag. Ik bedoel, daar moest iedereen een beetje om lachen. Maar dat is natuurlijk gewoon een steengoede trainer.
Ja, en bij Feyenoord stroomt er nog eens jeugd door ook. Want de paar die ik nu zie, vind ik behoorlijk goed eigenlijk. Hè? Zoals Geertruida, ik weet het niet.
Malasia.
Ik vond Geertruida ook echt bizar. Like, hoe kom jij hier voor de goal 2 keer? Echt, wat je zegt, die spelers, middelmatige spelers, die boven zichzelf uitstijgen en dan opeens een potential ability krijgen die veel groter is dan je van tevoren dacht.
Dat je denkt van, oké, we hebben Dumfries, maar we hebben ook Geertruida.
Precies.
Maar ik vind het een soortement van alle goede trainers, die maken spelers beter. Hè? Bijvoorbeeld Klopp. Wat ik heel goed van Klopp vind, ook dat elke keer past hij spelers in het elftal. En die spelers die worden dan ook dominant in het elftal. Fabinho, weet je wel? Dat is gewoon een van zijn beste mensen. Alcantara. Niet te geloven, toch? Zo goed als die jongen, die bij Bayern nooit zo goed geweest als hij nu bij Liverpool is. Ja. En dat doet hij bij Feyenoord ook.
Maar het is dus wel de context, hè? Want ik denk eigenlijk, dat is nu bijna de inzicht in mijn theorie, dat er bij Feyenoord jeugd was wel minder altijd, Henk, dan Ajax. Maar daar liepen ook goede spelers. Alleen jarenlang was de context niet dat je kon doorbreken.
Ja.
En ik bedoel, Stefan de Vrij is puur bij toeval een wereldtopper geworden. Omdat hij op een gegeven moment was de derde rechtsback ook geblesseerd. Nou, dan proberen we die de Vrij maar. Die ze bij Feyenoord eigenlijk een beetje te slim vonden. Want zat op het VWO. En dat is bij ieder vak. Is
piano
dat
spelen, boekje lezen.
Ja. Nee.
Nee. Moeten ze niet hebben.
Maar ik heb dat ook wel eens met collega's op de sportredactie gehad. Die zeiden, ja, de Vrij denkt te veel en is te slim. En dan zei ik, ja, maar bij iedere beroepsgroep is dat een voordeel.
Dit is wat Michels vroeger zei over Arie Haan en Klaas Nunninga. Hè?
Ja.
Jongens met kweekschool. Ja. Daarvan zei Michels, die moet je niet hebben in je elftal.
En dat is dus het. Dus ik denk dat er bij Feyenoord heel veel spelers nooit zijn doorgebroken. En dan gewoon goede amateurs zijn geworden die beter hadden kunnen
worden. Ja, dat klopt wel.
Want
je nog die D1 van een jaar of 8 geleden?
Ja.
Met Jari Schuurman heet die volgens mij.
Ja, ja.
Die speelt nu keukenkampioen divisie.
Ja, zeker. Jari Schuurman, die Feyenoord koos geloof ik destijds voor Jari Schuurman in plaats van voor Frenkie, dacht ik. In ieder geval in wie ze echt wilden hebben.
Ja.
En dat, nou ja, de Hartgras heeft toch nog ook een keer een hele uitgave gehad over de B2.
Nee, dat was de D1, dacht ik.
Oké.
Ja, dat was dat elftal van Schuurman.
Ja, ja.
Generatie 97.
Ja, dus dat broertje Slegers zat daar nog in en zo. En die jongens we hebben het over verschillende. In ieder geval, dat kwam er niet. En over Kuksu, Geertruida, die jullie nu allemaal goed vinden. Er bestond twijfel over. En nu.
Nee.
Vind je het daar dan niet goed?
Jawel. Nee, okay. Maar ik bedoel, die jullie nu allemaal goed vinden. Maar het is omgekeerd. Geert Ruijden en Kukçu, die na jarenlang zwoegen eindelijk een beetje respect van de Feyenoord-supporters gaan verdienen. Zo zit het.
Dat is wel zo. Ja, ja, maar het is wel die ontwikkeling die ze doorgemaakt hebben dit jaar. Dat is gewoon onwaarschijnlijk. Gewoon. Kijk, maar Malacia zei iedereen altijd al, want die kan nog veel beter. Hè, want die heeft echt een geweldige trap in zijn linkerbeen. Alleen, die komt nooit aan. Maar daar, die gaat ook op een dag scoren.
Hij is wat onrustig, vind ik. Als hij aanvalt, is hij gejaagd. Ja. Hij is kennelijk bezig alweer terug te rennen.
Een boekenlezer, Frans. Is een boekenlezer.
Nou ja, het was toch, hoe heet het, 50 tinten grijs, toch? Geloof ik. Zo. Telt dat mee als boek? Ja, dat was dan een heel ding destijds. Maar...
Nee, maar Malacia, dat is ook wel een voorbeeld. Die is onder Slot echt veel beter geworden. Ja, vind ik. Maar zelfs jij begint Kukçu nu te waarderen.
Ja, de luisteraar moet weten dat ik hier al een jarenlange discussie over heb met Henk. Ik vond hem altijd te veel een ouderwetse middenvelder. En dat zegt hij zelf ook wel een beetje. Want dit jaar kwam hij terug. Hij moest eerder terugkomen van Slot na het EK dan hij wilde. En toen voelde hij zo'n enorme achterstand bij dat trainingsniveau van Feyenoord. En toen heeft hij besloten, oké, nu moet ik fitter worden. Hij heeft nu een personal trainer. Dezelfde die De Vrij ooit een sterke kerel heeft gemaakt. En Ron Vlaar.
Hoe heet die, weet je dat?
Ja, ik heb het gelezen. Maar de Vrij had ooit een conflict met Koeman daarover. Hè? Omdat De Vrij persoonlijke training. Feyenoord was vroeger een club, die wilde dat dan niet. Want je doet het maar met onze eigen mensen. Maar in ieder geval... Dus die heeft aan zichzelf gewerkt. En dat is echt een veel fittere speler geweest. Bovendien was hij vroeger natuurlijk, sorry, niet te technisch worden, een nummer 10. En ik denk niet dat hij dat is. Kijk, iedere middenvelder weet. Iedere middenvelder die niet de longen heeft van... de longen van een paard. Juist. Die weet dat het leuker is om lekker van achteruit lekker te voetballen. En dat doet Kukçu nu. Dus hij heeft het spel voor zich. Dus kan af en toe aanvallen. Maar het is een heerlijke rol. En dit past hem echt perfect. Dus... ik weet alleen niet hoor, jullie denken allemaal natuurlijk weer dat hij nu naar Arsenal moet en dat hij het daar gaat maken.
Nou, hij doet mij veel denken aan Joey Veerman, wat wel een van mijn favoriete spelers uit de Eredivisie is. Die ook dat luie om zich heen heeft hangen, dat trage. Maar dat komt omdat hij natuurlijk, zeg ik altijd, snel denkt. Hij kan traag bewegen, want hij heeft het al gezien. En hij verzendt altijd de mooiste paasjes en dat heeft Kukçu ook. Dus je moet, vind ik, altijd een beetje oppassen als trainer om van zulke spelers van die dravers te maken. Je ziet het bij Ziyech ook. Die wordt toch een beetje verpest door die Duitse, discipline bij Chelsea. Dat is heel slecht voor Ziyech. Die wordt er echt niet beter van. Ja. En dat is bij Kukçu ook. Je kunt daar nooit zo'n Liverpool middenvelder van maken. Zo'n Wijnaldum die maar loopt en loopt. Ja. Dat gaat hij toch nooit doen.
Nee, maar,
dus het zou zonde zijn. Als
Van Persie zei het al over Kukçu bij onder 19 hoor. Die zei van dat is onze beste speler. Voor de toekomst ook. Dus ik heb het niet zeg maar zomaar gezegd.
Je hebt het niet zelf bedacht.
Hè?
Je hebt het niet zelf bedacht.
Nou, hij heeft me erop gewezen. Want ik was eigenlijk een fan van die andere jongen die naast hem speelde. Die blonde gast, Burger.
Ja, Wouter Burger.
Ja.
En die zit nu bij Basel. Ik weet niet of hij daar speelt, maar dat was ook wel een heel leuk speler. Ja.
En dus gingen wij een keer, hadden we het over dat middenveld. En toen zei Robin tegen mij, nee, maar die Kukçu, dat is echt ver weg de beste.
Wat je wel hebt met Kukçu en dat soort spelers, omdat ze zo goed spelen, willen ze altijd een mooie oplossing. Dus ze leiden nog wel eens balverlies op een hinderlijke manier. En dat zie je heel erg. En dat krijgt, ik zag het ook bij Kudus bijvoorbeeld, een wat dommere speler, maar ook altijd een mooie oplossingen.
Ja.
Maar je ergert je alleen maar aan zijn balverlies en al die mooie dingen, die vergeet je dan. En
dat... Veerman gisteren ook in de Veerman eerste ook, 20 minuten of zo, verloor 4 keer de bal.
Ja, en toch vind ik dat die spelers dat moeten doen, want dat maakt toch het voetbal als spel leuker om naar te kijken. Dat
de entertainmentwaarde gaat ook omhoog.
Dat zijn echt voetballers naar mijn hart. Ja. Ook Kudus en Veerman. En vroeger had je, ja nu gaan jullie lachen, had je Luigi Bruins.
Ja, geweldige speler, man.
Dat is de voetballer die ik zelf wil zijn.
Ja,
echt?
Dat is een technicus en die ziet het spel. Alleen die miste net dat beetje fitheid en snelheid, denk ik. Daarom denk ik altijd wel van Veerman. Voetballer naar mijn hart, dat is wat je wil zijn. Zo'n man die één is met de bal, die alles ziet. Maar ik ben soms een beetje bang, wordt hij geen Luigi Bruins? Want hij had ook al een keer in zo'n belangrijke Europese wedstrijd van PSV balverlies, waar een goal uitkwam. Kijk, en daar gaat het natuurlijk in het voetbal tegenwoordig wel om. Modric heeft nooit balverlies, hè? Nooit.
Nou, behalve tegen Ajax.
Ja, toen. Oké, dat is zo. Ja. Ja.
Maar over die Bruins, die heeft nooit een goede trainer gehad. Nooit, kan niet. Nee. Want het is in potentie, was dat echt verreweg de beste speler van Feyenoord.
Ja.
Ja. En ja, die is nooit goed gebruikt.
Nee. En ook niet goed behandeld in de Kuip. Hoor.
Maar jongens als Kuksjo en Veerman, ja, die leren van hun trainers dat ze moeten lopen.
Ja.
En ja, wat Frans zegt, daar ben ik het ook wel mee eens. Je moet het niet te veel laten doen, want dan haal je de finesse uit hun spel. Maar het moderne voetbal vereist wel gewoon conditie. En,
jawel, maar dat doet Ziyech ook. Ziyech zie je ook meelopen naar de achterlijn aan de cornervlak.
Nou, wat dacht je van Anthony bijvoorbeeld? Ja. Die loopt zich helemaal de kleren naar de
Ja, maar
de
dat is echt een... Die had 100 meter kunnen rennen.
Deed die anderhalf jaar geleden ook niet, hoor.
Nee, maar dat is gewoon echt een renner. Dat zie je gewoon, het hele gestalte. Dat is een ja, hinde.
Maar
Kuksu, die hebben ook het postuur meer van zitten dan van staan of lopen, vind ik.
Nou, ik ben onverdachte bron, dus ik kan het wel zeggen. Maar ik vind Anthony, ik vind dat nu al wereldtop. Ik vind dat echt, die wedstrijd in de Champions League zien spelen. Dat is, als je nou iemand het zeker gaat halen, dan is hij het volgens mij.
Ja, hij wordt toch al genoemd door de allergrootste clubs ook gezet.
Ja.
Ja. Dat weet ik nog niet, hoor. Maar wat denk jij?
Ik keek van het weekend toevallig naar een compilatie van Ronaldo, zeg maar de echte Ronaldo. En zijn zijn schijnbewegingen en de balaanname, zeg maar achter het standbeen en de hakjes. En ik dacht, oh, zou Anthony dit ook ooit kunnen? En Anthony is echt een hele goede speler. En ik denk echt wel dat hij bij een topclub in Europa kan spelen. Nu nog niet trouwens, maar ik weet ook niet zeker of hij echt de top van de Braziliaanse top, of hij daar ooit aan gaat komen. Ik denk dat hij misschien daar net iets voor tekort komt, terwijl het wel echt een bizar goede speler is. Ja. Maar hij heeft ook gewoon af en toe gewoon maniertjes die ze in het buitenland echt niet gaan pikken.
Nee.
Dus dat, ook even, dat moet er even uitgeslepen worden door een goede trainer.
Meer. Ja. even kijken, wat kost gokken jou? Stop op tijd 18 plus. Is er een Pelle, hebben we nog een wedstrijd waarop we moeten... Oh, Jezus, natuurlijk. Pardon. Oh, gossie. oh nee. Oh jee. Oh jee mocht vroeger niet eens van de NCRV in de Dik voor Mekaar show. Hè? Moesten ze eruit halen dan, als Van Duin oh jee zei.
Want de jee is van Jezus, hè?
Ja, ja, dat is een afkorting.
Ja.
Marseille Feyenoord. Dat is de wedstrijd van de week. Zeg het maar, Danielle.
Nou, Marseille is er 3-0 afgegaan tegen Olympique Lyon, thuis. Ja. En Feyenoord 3-2 gewonnen. Stonden bij vlagen, vond ik het echt leuk om naar te kijken. Ik heb allebei wedstrijden gezien. Ik denk echt wel dat Feyenoord dit uit het vuur gaat slepen. Ik denk het wel. Wordt krap, maar...
Wessel durft dat niet te zeggen, denk ik.
Jullie gaan me uitlachen, maar ik ga de goden echt niet verzoeken. ik ga dat gewoon niet doen. Ik doe het niet. Ieder risico moeten we uitsluiten.
Dus, jij bent als de dood voor een jinx.
Ik ben mezelf aan het voorbereiden op tevredenheid.
Over het bereiken van de halve finale.
Juist, en dan ook als we vlak voor tijd... Hugo Borst vroeg of ik met hem kwam kijken, maar ik weet niet wat ik het beste moet doen. Of ik alleen wil zijn, of wat dan ook. Ik vind dit vrij existentieel. Ja. Nee, maar luister, 2002 haalde Feyenoord een Europa Cup en dat Feyenoord een finale bereikte, dat vond ik al... Ik had niet gedacht dat ik dat ooit zou meemaken.
En in je leven.
Nu komt het misschien nog een tweede keer. Dus ik probeer heel erg tevreden te zijn als Marseille. Want laten we niet vergeten.
Klinkt bijna Rooms.
Nee, maar we kunnen. Ja, nee, maar goed. Ik ben ook nog eens een Calvinist, dus dat helpt niet. maar laten we even niet vergeten. Want die verdedigers konden er helemaal niks van. En die spelopvatting.
Ja, maar een gelijk spel is genoeg, hè?
Jawel, maar er loopt daar Senegalees voorin. Bamba Dieng of zo.
Ja, Dieng.
Wat een snelheid. En wat kunnen die middenvelders aan aanvallen? Is allemaal stuk voor stuk voetballen. En dan denk ik, stadion, wat tennissers altijd doen, choken op het laatste moment. Het is zo logisch, als Feyenoord zijn niveau van dit seizoen haalt, dan is er een kans. Ik ben bang voor een 2-1 of een zelfs misschien wel een 3-0 of zo. Maar laat ik zeggen 2-1.
Dus dat is verlenging?
Ja, dat wel. Oké. Okay.
Dus dat is positief.
Volgens mij wordt het gelijkspel. Er vallen wel veel doelpunten met die slechte keeper van Feyenoord, moet ik zeggen. Want dat is wel de zwakke schakel. Ik denk 3-3.
Hey, veel doelpunten.
Ja, ik denk dat... want Feyenoord gaat er zeker een paar doorlaten. Maar ze gaan er ook makkelijk maken met die slechte verdediging. Want die gaan niet ineens heel goed verdedigen. Dat lukt ze niet meer. En ik vond Feyenoord heel erg goed dat ze... Dat ze op zaten. Hè? Ze zaten zo fel op die Fransen. Die werden er helemaal gek van. Die konden geen bal meer goed pasen. Die raakten hem na 2-3 keer alweer kwijt. Dus als ze dat blijven doen... En ze hebben natuurlijk wel de spirit nu. Niet die van jou, maar die van Arne Slot.
Ja.
Hè, want het is maar goed dat jij daar niet voor staat. Want dan zou ik inderdaad 4-0 aftekenen. Ja. Maar, dus, en scoren, ja, Dessers toch alweer. Ja.
Geen Payet?
Je mag ook, ja, Payet. Ja, het zou wat mooi zijn.
Nee, Dessers neem ik Payet.
Oh ja,
Dessers. Ik denk de 2-1 wordt het verlengen, maar het geldt voor 90 minuten, geloof ik. Hè? Ja,
officiële speeltijd.
Ik denk 2-1 en ik denk Payet. Ja, denk ik ook. Nou ja, en dan wordt het verlengen en dan krijgen we penalties. En dan hebben we een probleem misschien, want Mandanda is wel een topkeeper natuurlijk.
Ja, maar ik heb wel begrepen dat hij dat nou weer wel een beetje kan.
Die Valencia, of weet
je? De keeper van Feyenoord. Ja, dus Marciano,
ja.
Ja, jullie denken allemaal verlenging en ik ben de enige die denkt, oké, 1-1 en we gaan door.
Ja.
Nee.
Ah, ja, 3-3. Ja.
Ja. En Danielle, wat ga jij bestellen bij thuisbezorgd.nl? Want je kan namelijk een ticket en een geheel verzorgde reis winnen naar de Champions League finale in Parijs. En als jij een originele manier kunt verzinnen om jouw onvergetelijke avond via thuisbezorgd.nl in te vullen, als je dat kan, zo origineel mogelijk, dan heb je kans op twee tickets voor de Champions League finale. Dus, wat ga je bestellen?
Ja, lastig dit hoor. Maar ik ga toch gewoon voor een hele vet belegde pizza, 4 kazen met ei.
Als hij nou iets te laat is, hè, de thuisbezorger, ga jij dan, zeg je dan via je appje tegen hem, zet het maar voor de deur neer? Of loop je toch weg om hem aan te pakken, die pizza?
Ja, ik kan de televisie dus zien vanaf mijn voordeur.
Oké, dus omkijkend loop je naar de voordeur.
Ja, ik ren naar de voordeur, die doe ik alvast open. Want hij moet nog met de lift naar boven. En dan sta ik zeg maar in het halletje met 1 oog op de televisie en 1 oog op de deur als hij komt. Dus dan hoef ik mijn arm alleen uit te strekken zonder iets te missen. Ik heb dit vaker gehad, dat ik goals heb gemist door bij de voordeur te staan. Dus ik neem dat risico niet meer. Ik moet zicht hebben op de wedstrijd en op mijn eten wat eraan komt.
Ja, en als je dus zoiets leuks hebt verzonnen... plaats dan je hashtag onvergetelijke avond op Twitter en tag hartgras1 en hashtag @thuisbezorgd.nl om een kans te maken op die tickets voor de Champions League finale.
Ja, om naar Real Madrid te kijken tegen Liverpool.
Dat is op de zaken vooruitlopen, maar inderdaad bestaat die kans, ja. Nou ja, nu we het toch over Real Madrid hebben gehad.
Ik heb niet ik schroom zeg maar niet om te zeggen, Madrid gaat gewoon door. Ik heb die angst totaal niet. Ik geloof in de hogere machten. We hebben het tegen PSG gezien en tegen Chelsea gezien. De voetbalgoden hebben hun favor aan Real Madrid gegeven.
Oké.
Okay. En dit gaan we thuis gewoon afmaken. Het wordt 9-6 of zo over 2 wedstrijden.
9-6? Ah. Ik zag Gullit en die vond dat, die was bij Ziggo. In gesprek met Suze van Kleef. En Gullit vond wel dat Ancelotti, zijn oude teamgenoot, echt extreem veel geluk heeft gehad.
Nou, is het geluk of is het een stukje afdwingen? Kijk, wat Madrid heeft, dat zag je ook in die eerdere knock-out-wedstrijden. Ze stoppen niet. Ik bedoel, binnen 11, 12 minuten staat City 2-0 voor. Het lijkt me zo frustrerend als je City bent. Je komt op een gegeven moment 3-1 voor. Je hebt zoveel kansen die ze hebben gemist. Je denkt op een gegeven moment, ga liggen. Ik bedoel, Real Madrid moest in de tweede helft, na die 3-1, moesten ze eigenlijk gewoon als een schildpad op hun rug gaan liggen. Van oké, we geven ons over, dit is gedaan. Maar dat doen ze niet. Ze gaan gewoon door en ze staan op. En against all odds, Madrid is slechter dan City. Madrid is niet zo goed als Chelsea speelde. Madrid is van het veld gespeeld tegen PSG in die eerste wedstrijd. Ze hadden gewoon die knock-out wedstrijden moeten verliezen. Ze hadden al uitgeknikkerd moeten worden en dat doen ze niet. Je hebt een houten staak, een zilveren kogel nodig voor Madrid voordat ze gaan liggen. Iemand vergeleken het met de Hydra van Lerna, die slang, die mythische slang. Je hakt één kop af en dan groeien er twee terug.
Drie
terug, nog erger. Ik bedoel, Benzema, Vinicius.
Ik heb het ook niet uitgevonden. Dus.
En even gewoon een driekoppige slang, wat ga je daar tegen doen? En ze verdedigen gewoon niet. Verdedigend was het niet om aan te zien. Bij City trouwens ook, maar die miste natuurlijk John Stones, die ik altijd Jones noem. Walker, João Cancelo. Het zijn echt wel spelers die je daar mist achterin.
Cancelo is terug, hè, voor deze wedstrijd.
Ja, daar maak ik me best wel zorgen om. Ja. Ik moet trouwens zeggen, Zinchenko, die deed het goed als een B-versie van Cancelo. Die ging ook lekker mee naar voren voor Sergius. Liet wel veel ruimte voor Rodrigo, maar...
Ja, ik vond hem wel een van de slechtste bij City, eerlijk gezegd.
Zinchenko. Ja.
Ik vond hem wel goed kopiëren wat Cancelo altijd op die flank doet.
Ik denk dat bijvoorbeeld terugkeren van Casemiro ongelooflijk belangrijk is.
Ja, maar die zat toch ook gewoon op de bank. Dus was hij nog niet helemaal fit? Ik snap zeg maar die keuze
volgens
niet om hem
was
niet...
was hij niet fit.
Ja, want Kroos die stond defensief. Oeh, dat is echt niet zijn positie.
Nee, maar hij geeft dus Ancelotti gaf Bernardo Silva gewoon de kans om te schitteren. En Casemiro, die schopt hem. Klaar.
Ja, je haalt hem gewoon onderuit en dat is het mooi geweest.
Ja. Maar als je toch een beetje van voetbal houdt... dan was City toch zo ontzettend goed. Zeker die eerste helft. Dus dat Real, dat is gewoon met inderdaad kunst, vliegwerk en geluk... en de scheidsrechter, houden die dat beperkt.
Ja, maar als je van voetbal houdt, dan vind je het ook leuk dat Benzema...
Nee, ik vind het leuk. Ik vind het leuk dat Real die zorgt voor de leukste wedstrijden in de Champions League.
Ja, precies.
Ja, maar... in jaren, vind ik... Ja.
Maar ze zijn inderdaad niet de betere ploeg. En nee. City was echt fenomenaal op bepaalde momenten. Ik hield mijn hart vast. Ik was jarig, dinsdag. Dus ik hoopte dat ik een hattrick voor mijn verjaardag zou krijgen van Benzema. Maar ik had een heel klein feestje thuis en vrienden kwamen langs. En iedereen zei, Dani, je gaat huilen op je verjaardag. Je gaat het echt kut hebben op je verjaardag. Dan zei ik, wat bedoel je? Ja, Benzema gaat zo hard trappen. Maar er wordt uitgeschakeld. Ja, ik zag het al na een kwartier. Ik dacht, oh mijn god. Dus Benzema ook, ja, doe die televisie uit. Kom, ga gewoon lekker dansen en muziek draaien. Dan zei ik, nee. We komen terug. We gaan doorkijken. Madrid gaat altijd door. En ik was aan het einde van die wedstrijd best wel euforisch en happy. En oh mijn god, die Panenka. Benzema poept zo wat ijsklontjes. Het is echt bizar. En je zou dan bijna vergeten dat we gewoon 4-3 hebben verloren. Het voelt als een overwinning. En City was echt op veel vlakken beter. Op alle vlakken. Op het middenveld overliepen ze Real Madrid. Maar dat is dus die kracht... van Madrid. Wanneer je denkt dat ze het niet meer kunnen, dan activeren ze even die DRS voor 5 minuten en dan gaan ze ervoor. Het is alsof ze denken, weet je, we komen achter ze staan, we laten even 2 doelpunten tegenvallen en dan pas gaan we een tandje er bovenop doen. Als ik door die second speel, ik kan dus niet tegen mijn verlies, maar als ik dan achter sta, dan gaat iedereen al van prikken, oh Dani, je gaat verliezen, oh, je bent zo nep. En dan zeg ik hou het spannend. En daarna pak ik ze terug. En dat is wat Madrid doet. Ze houden het gewoon spannend en straks in Bernabeu pakken we ze terug.
Nou ja, en ze worden ook wel geholpen door Ancelotti, die echt verbazingwekkend goed wisselt. Het inbrengen van Camavinga 2 keer heeft ze gewoon heeft de wedstrijd omgekeerd.
Ja, ik moet... Camavinga zou ik ook wel even gewoon in de basis willen zien.
Precies, ja, nou ja, dat ook, ja.
Nou ja, maar waarom laat die Kroos beginnen? Dat begrijp ik dus ook niet zo goed. Want Camavinga is in ieder geval verdedigend echt veel beter. En dat heb je tegen City wel
nodig.
Het
is misschien te maken met de leeftijd dat hij daar nog twijfels over heeft.
Jullie doen nu net of het een goede tactiek van Ancelotti is dat het 4-3 is geworden. Dat is puur geluk en een paar unforced errors, zoals het bij tennis heet. Waardoor Benzema inderdaad heel handig profiteert. Maar qua tactiek was het natuurlijk een losing game. Dat kun je alleen maar verliezen. Als je niet beter kan, en dat kunnen ze niet. Ja, hangt het van City af of jullie gaan winnen of verliezen. Nooit van het voetbal van Real. Real moet gewoon afwachten of City genoeg fouten gaat maken. Ja, en als ze dat niet doen, gaan ze erin.
Zij creëerden daar zoveel chaos. Waardoor City ook gewoon niet hun systeemspel kon spelen hoe ze dat wilden doen. En ik denk dat dat misschien de tactiek van Ancelotti was. Misschien geef ik hem iets te veel credits daarin. Maar het was echt pure chaos en anarchie op het veld. Pressie op de keeper, lange ballen forceren, man dekken. Dat je zelfs achteruit ging verdedigen. En als je er naar kijkt, denk je, wat gebeurt hier? Dit is heel slecht. Maar zo ontstond er wel weer ruimte waar bijvoorbeeld een Vinicius of een Benzema gebruik van kan maken. Dus ik denk eigenlijk dat die tactiek van Ancelotti gewoon pure chaos was. Omdat City is heel gestructureerd. En ze spelen volgens vaste lijnen, vaste patronen. En door die chaos van Madrid, wat ook verdedigend niet altijd in hun voordeel werkte, waardoor Carvajal te laat kwam, door Alaba op de verkeerde plekken stond, zorgde er wel voor dat ze steeds terug konden komen. Dat ze toch nog door die minimale ruimte konden glippen en een halve kans omzetten in een goal. En dan ook die arm van Laporte. Je moet maar voor die bal gaan. Want Benzema, die weet ook, hij komt niet aan die bal. En zelfs al kwam hij met zijn hoofd eraan, zelfs al is hij zo'n geweldige kopper, die bal had hij nooit op doel kunnen koppen. En het is toch forceren door middel van chaos dat er foutjes inslijpen bij City, waar Madrid dan fenomenaal gebruik van maakt. En fenomenaal, dat bedoel ik vooral op die Panenka van Benzema. Ik bedoel, tegen Celta de Vigo krijgen ze 3 penalties. Hij mist er 2. Tegen Osasuna krijgen ze 2 penalties. Hij mist ze alle 2. En dan denk je, wanneer je 4-1, 3-1 achter staat, weet je wat? Of 4-2 stond er volgens mij al. Weet je wat? Ja. Ik ga gewoon een Panenka scoren. Hoe? Waar haal je die ballen vandaan? Hoe groot zijn je ballen? Ik stond echt gillend in de woonkamer. Het was echt zo bizar. En dat is echt die hogere machten waar ik dus nu ja, wel ballen, in geloof.
Die ballen zijn Servische ballen, denk ik. Want Tadić heeft ze ook. Het zijn een bepaald soort spitse ballen, inderdaad. Maar om nou te zeggen, als je een hele wedstrijd van 90 minuten gaat beoordelen, dat je zegt, wij gaan 3 momenten krijgen waar wij City tot de fout dwingen en daardoor winnen wij. Dat is toch wel een slechte tactiek, denk ik. Want City, die kunnen wel 10 of 15 keer scoren in zo'n wedstrijd. En je hebt vooral geluk dat ze het steeds aan een ander overlaten en de ene nog mooier balletje wil geven. En daardoor verpesten ze veel. Ja, ja Mahrez. Maar dat geldt ook voor het Bruyne. Die kan toch vanuit.
Nee, Foden, die ene bal.
Foden, ja. Ja.
Maar eerlijk, Frans, als je er naar kijkt en je ziet dat City beter is en ze missen zoveel kansen, dan zouden de eerste helft al 5-0 voor moeten staan. En je pakt die wedstrijd tegen PSG erbij en tegen Chelsea. Begrijp je dan niet een beetje het gevoel dat het soort van geschreven is in de sterren dat Madrid de Champions League moet winnen?
Oké, nee, dus het is niet de kwaliteit. Dus het zegt, god, we komen steeds op voetbalgoden uit.
Dan wordt
uit,
het de kampioen van de armoede, heet dat dan. Ja, ja. Dan word je een Duitse winnaar. Ja. Maar dat kan. Dat
ja, maar het is niet het beste team wat nu nog speelt. Dat was het vorige wedstrijd niet. Ze spelen gewoon niet heel goed Europees. Maar ze redden het wel steeds door individuele kwaliteit en dat gekke doorzettingsvermogen, waardoor een man van 37 een sprint over het middenveld kan trekken, waardoor Vinicius Fernandinho zo te kakken zet. Ja. En waardoor Benzema het aandurft om zo koelbloedig een pingel te scoren. Ja. En dat
weegt echt
mee.
Het is hartstikke knap en leuk en weet ik wat. Maar als je het hebt, ik vind Liverpool en City in de Europese reeks wel het beste voetbal laten zien.
Ja, dat is wel zo. Maar willen we weer Manchester City-Liverpool zien?
Oh, dat maakt mij niks uit, want het zijn toch gewoon internationale teams. Ja. Ik vind het helemaal geen Engelse teams. Het is een Spaanse coach en een Duitse coach. En volgens mij, Foden is dan een echte citizen. En bij Liverpool zal er ook al 1 of 2 nog zitten. Maar dat zijn toch allemaal aangekocht. Het zijn toch fabrieksteams, zou ik maar zeggen. Dus
ik zag op Twitter, dat vond ik wel erg leuk, want Mahrez kreeg natuurlijk de wind van voren, omdat hij die bal niet gaf. Hè? En Lineker had een hele goede foto op Twitter gezet, waarin je zag dat de paaslijn voor Mahrez was volkomen afgesloten. Dat was echt voor mij een eye-opener, want ik dacht ook van godverdomme, geef die bal, trek hem naar binnen. En Lineker liet dus zien, het kon niet.
Hij kon hem niet afspelen.
Ja,
misschien met zo'n beetje binnenkant met een boogje.
Ja, maar daarvoor moet je dus een rechterbeen hebben. En hij is linksbenen.
Dat is zo.
En hij lag voor zijn rechter. En dan heb je niet de finesse om eromheen te krullen. Dus dat vond ik echt. Soms dan heb je wel eens van die van die dingen waarvan je zegt, godverdomme, dat had ik niet gezien. Weet je? Dat, vond ik
maar die De Bruyne geeft wel van die ballen die krullen aan alle kanten om iedereen heen. Hè?
Ja.
Binnendoor, buitenom.
Ja. Dat is. Even over die penalty hè, van Benzema, want als voetballer, we hebben allemaal gevoetbald. En op een gegeven moment komt er, na je eerste pupillenjaren, komt de onzekerheid in je spel. Hè? De angst om fouten te maken. Hè? Dus zo'n Panenka van mijn leven niet op zo'n moment. Maar nou, Van Hanegem me ooit verteld, die vertelde, die heeft nooit faalangst gehad. Nooit. Dus in geen wedstrijd die hij ooit speelde, was hij bang om een fout te maken. Nou, hoe heerlijk moet voetbal dan zijn, ja, als je het een beetje kan? En mogelijk hebben echte toppers, zoals Benzema en Modric, denk ik dan, en De Bruyne, die weten zo goed, die merken op het trainingsveld iedere dag, dat ze beter zijn, zelfs dan die toppers om hun heen. En als je dus die faalangst niet hebt, nou ja, dan doe je dus zo'n Panenka.
Dan kan alles.
En bijvoorbeeld Wadde Huntelaar ook, hè, op het WK in 2014... toen ging Huntelaar die penalty nemen tegen Mexico. Vlak voor tijd, hè? Waardoor we voor zouden komen. En toen
die
dacht iedereen,
van Robben.
Juist, ja. En toen dacht iedereen, nou, Huntelaar die doet dat wel. Maar die had dus de vorige vier, kwamen we achteraf pas achter, in de Bundesliga gemist. Dus ja, je moet een beetje gek zijn, maar misschien past het wel bij echte toppers. Geen faalangst. Het moet heerlijk zijn, een leven zonder faalangst.
Cruijff, die durfde geen penalty te nemen.
Nee.
Die had wel degelijk, vond het risico te groot.
Ja.
Op een misser. Ja.
Het heeft ook met verbeeldingskracht te maken. Hè? Dus daarom, als je verbeeldingskracht hebt, dan stel je allerlei mogelijkheden voor. Dus ook de faalmogelijkheden. Ja. Terwijl als jij natuurlijk alleen maar in een tunneltje zit of een wc-rolletje kijkt, dan heb je natuurlijk nergens last van. Dan denk je, die bal gaat erin. En heb je niet de verbeeldingskracht om te denken, die keeper die is misschien net iets slimmer dan ik. Want dat zie je bij Tadic.
Ik wilde dat net zeggen. Ik dacht, Tadic heeft dat volgens mij.
Ja, want iedereen zegt, Tadic moet hem niet meer nemen. Maar dat maakt bij Tadic ook niks uit hoeveel hij er mist. Want er is alleen de volgende penalty.
Precies.
He, dus hij denkt niet, ik heb er drie gemist. Dat denken wij op de bank en met die thuisbezorgd spullen enzovoort. Maar dat denkt Tadic nooit natuurlijk. Die denkt gewoon, ik prik hem in die linkerhoek of ik wacht tot de keeper gaat liggen. Dus de Benzema, ik denk dat dat gewoon voor hun bestaat er geen mogelijkheid van falen. En als ze falen, ja, dan is het de kunst om dat weer snel opzij te zetten door. Ja. Dat zie je ook vaak. Spelers die fouten maken, die willen meteen corrigeren. Dus dat, als je dat vermogen hebt.
Heeft Messi wel eens een penalty gemist eigenlijk?
Volgens mij vrij regelmatig.
Ja? Ja.
Oh ja, niet ook voor Argentinië
seizoen.
Gemist.
Ja.
Een belangrijke.
Ja. Oh, nu we het toch over Messi hebben. Gek, ik gooi het zelf op. Gisteren was het programma Brommert op Zee. Van jouw vriend Wilfried. En daarin heeft Grunberg... Kijk, in de komende Hartgras komt er weer gelukkig zo'n verslag van de telefoongesprekken tussen Messi en Suarez door Carolina Trujillo. Daar is ze nu aan bezig. Maar Grunberg, die interviews of die telefoongesprekken zijn inmiddels in boekvorm verschenen, Messi en Suarez. En Grunberg die brak daar een lans voor gisteren.
Maar goed, we zitten hier aan het kastje en aan het kastje, of we staan aan het kastje en afgesproken komen wij dan met tips, maar dat doe jij nu.
Ja, ik mocht wat boeken uitkiezen. En, het eerste boek wat ik heb uitgekozen is van Carolina Trujillo, Messi en Suarez, de gelekte gesprekken. Carolina heb ik ooit ontmoet in Bogota tijdens een boekenfestival, lang geleden, en toen vond ik haar heel sympathiek. Maar dit is een van de merkwaardigste boeken die ik in lange tijd tot mij heb genomen. Je kan ook middenin beginnen. Ja. En het is zo... Dadaïstisch eigenlijk. En tegelijkertijd denk je, het zou ook nog allemaal waar kunnen zijn.
Ja.
En dat vind ik heel knap.
Want?
Het zijn gesprekken tussen twee voetballers, Messi en Suarez. En die zijn consequent uitgeschreven alsof de geheime dienst heeft afgeluisterd. En eerst denk je, het is allemaal bedacht. En op een gegeven moment ga je toch twijfelen en denk je, ja, misschien had ze echt toegang tot deze.
Ja. Arnold, dat is toevallig gewijs, maar ik heb dit boek ook getipt in Brommer op Zee.
Dat is juist leuk.
Maar ik heb nog even aan de redacteur gevraagd van, kun je nog even navragen of dit echt is of niet precies wat jij had?
Ja.
Klopt.
Maar vind ik het knap dat het totaal niet conform de norm is wat je moet schrijven of wat geacht wordt literatuur te zijn en dat ze dat doet. Daar heb ik veel bewondering voor.
Ja. Achteraf hadden wij wel een klein dispuut over wie het nu is voor ons. Messi of Suarez. Moeten we dat aan jou ook vragen?
Ja, ik vind Suarez de grappiger in deze gesprekken.
Grappiger.
Als voetballer weet ik het niet, hoor.
Als kan je niet kiezen als voetballer?
Nou, dan zou ik toch Messi zeggen.
Nou, zie je wel.
Ja.
Ik
had Suarez genomen, vooral vanwege zijn karakter. Ook als voetballer, hè?
Ja, dat begrijp ik. Dat bijten vergeet je nooit meer namelijk.
Nee.
Dat maakt hem sympathiek, ja?
Ja, ik hou toch wel... Ik vind het voetbal het leukste als het ontspoort.
Een kopstoot, bijten. Ja.
Een kopstoot, bijten, spugen. Rijkaard. Ja. En Rudy Vuller was dat nog.
Ja. Mooie moment.
Meester spugen.
Vuller spoog helemaal niet.
Ik had echt hetzelfde idee trouwens. Toen ik het de allereerste keer in Hard Gras las. Ja. Twee keer gelezen. En dan zei ik, dit heeft ze verzonnen. Maar heeft ze het echt verzonnen? Like, zit er ergens een kern van waarheid? Ik was heel erg aan het twijfelen.
Ja.
Zo, precies wat hij zegt. Je weet dat het zeg maar fictie is. Maar toch bekruipt je ergens een gevoel. Van, okay, dit kan best wel iets zijn wat Suarez heeft geappt naar Messi. En andersom.
En zij vindt dat vervelend, hè? Dat mensen...
Nou ja, het is lastig. Ik zat met Carolina in de Kuip, hè, bij de KNVB-finale. En toen had ze het erover, over dat het boek in het buitenland enzovoort werd aangekocht. En nou ja, dat iedereen natuurlijk heel nieuwsgierig is, omdat die buitenlandse aankopers die lezen niks, dus die zien alleen de buitenkant. Die denken, hey, wat interessant, afgeluisterde gesprekken met Messi, en gaan dat lezen en gaan ervan uit dat dat zo is. En dan moet zij ze uit hun droom helpen en waarschijnlijk ook zo'n deal om zeep helpen. He, dus dat is natuurlijk toch jammer. Wat Gunberg zegt, het is dada. Het is ook een soort practical joke. Het is bedoeld als mystificatie. En ik ken het zelf als schrijver heel goed. Het verlangen om dat zo te doen. Omdat je dan een soort vrijheid krijgt. En dat zie ik bij haar ook. Zij heeft een soort vrijheid verworven door ze te zijn en niet te zijn. Durf je dingen te schrijven die je uit jezelf niet zo gauw schrijft. Dus dat hele... Ja, Suarez Messi-achtige, zou ik maar zeggen, kan zij oproepen door het ook echt te zijn. En dus is het in hogere zin ook waar. En dat is het mooie van dat boek, dat het eigenlijk ook waar is.
Nou, en gelukkig in de volgende Hartgras komt er weer een vervolg. Weer gelekte gesprekken tussen Messi en Suarez. Jij als expert en chef van de overleden medemens... Heb je nog stilgestaan bij Mino Raiola?
Ja, als Haarlemmers onder elkaar natuurlijk. Ik heb menig pizzatje daar gegeten bij Napoli. Dus ze zijn aan de dure kant. Dus in die zin doen ze de familietraditie wel eer aan.
Maar ik herinner mij, we gingen er een keer... Ja. Toen moesten we optreden in de Schouwburg in Haarlem. Toen gingen we daar eten. Ja. En die baas die liet me toen een fles zien van wat ze op de kaart hadden staan... Brunello di Montalcino, Biondi Santi. Is een fles van echt meer dan 1000 euro.
Ja, het is een goed restaurant.
Dus bij die pizza of bij die pasta die je daar kan bestellen... kan je dus gewoon zo'n wijn drinken.
Maar het is gewoon echt een Italiaans restaurant.
Ja, het is een goede keuken.
Ik dacht een pizzeria.
Nee, het is een pizzeria.
Nee, maar dat heeft hij voor zijn Napolitaanse... hij komt ook niet uit Napels, maar uit Salerno of zo. Het is een heel gerespecteerd restaurant in Haarlem. Met de beste Italiaanse gerechten. Net zoals hij natuurlijk ook in zekere zin de beste voetballers vertegenwoordigde. En hij had natuurlijk een hele slechte reputatie. Maar het gekke is, voetballers beschouwen hem als hun beste vriend. Hè?
Ja, ik bemerkte bij mezelf dat als iemand doodgaat of zo... dan ben je in ieder geval in die dagen daarna of de dag zelf meteen vergeten... wat de rol die hij dan speelt als makelaar... Want ik dacht meteen aan de leuke dingen die ik met hem heb meegemaakt. Hij heeft me ooit verteld van, als je Braziliaanse spelers... Je moet altijd kijken, komen ze uit Rio of komen ze uit Sao Paulo? Je moet altijd de Brazilianen uit Sao Paulo nemen, want die uit Rio, die krijgen allemaal een drankprobleem. Het is gewoon makelaarswijsheid.
Nou ja, dat was natuurlijk zijn
waar komt Anthony vandaan?
Hè?
Waar komt Anthony vandaan?
Sao Paulo.
Okay.
Ronaldinho? Ja.
Dan kwam Adriano uit Rio.
En Neymar waarschijnlijk ook uit Rio, of niet?
Ik weet het allemaal niet. Ik ben het niet gaan checken daarna in de jaren daarna op waarheid. Maar ik vond het wel gewoon een in sociologisch opzicht interessante observatie van hem.
Ja. Maar je leert natuurlijk door wat je zegt. Als iemand doodgaat, leer je hem pas goed kennen. Hè? Dat is iets geks, want dan vertellen mensen dingen die ze altijd voor zich hielden. Dus ik had ook best wel een negatief... beeld over die Raiola, met maffia-kop die ook heeft. Hij zou zo gekast kunnen worden in een maffia-B-film, weet je wel. Dus ik had er altijd best... En ik dacht, hij verpest het voetbal en hij verpest jeugdspelers. En, nou ja, altijd, maar al die spelers, die beschouwen hem als een vriend. Hebben, tips hebben ze van hem gekregen. Hij bleek zich enorm te verdiepen in al die spelers. Hè, dus in een hele familie inderdaad, waar ze vandaan komen. En hij beperkt het niet tot een dealtje maken en geld opstrijken. Dus ik heb misschien ook al een klein beetje laten misleiden. En hij zei ook, ik moet ook de bad guy zijn, zodat ik het opvang en dan kan die speler kan... met een opgeheven hoofd.
Hem valt natuurlijk niet kwalijk te nemen dat hij opereert in een wereld die door en door corrupt is. Veroorzaakt door de FIFA. Dus hij was niet voor niks altijd gekant tegen de FIFA en tegen de manier waarop zij het voetbal hebben georganiseerd.
En hij komt voor die spelers op. Je kunt ook zeggen, eindelijk komt er iemand in.
Nou, dat en voor zichzelf. Hè.
Er was een speler, Henk, je moet me helpen, Hartgras, een mooi verhaal. Een speler van Ajax die het net niet redde bij Ajax.
Rodi Terpijn.
Die ging naar de Graafschap.
Ja.
En toen ging Raiola voor hem de contractonderhandeling doen.
De werelddeal.
En die deed dat wel aardig goed. Ja. Financieel dan in ieder geval.
Ja.
Dat was, en je had ook die rare speler die bij Ajax mislukt is. Boei of zo. En die kwam toen bij PEC Zwolle ook mis. Maar die kwam uiteindelijk toch bij Juventus nog terecht, geloof ik.
Nee, hij is van Ajax naar Juventus gegaan.
En die is toen geblesseerd geraakt ook.
Ja, die kreeg meteen in zijn eerste seizoen...
Brescia.
Ja, die kreeg een kruisband.
Okay.
Maar die verdiende dus €500.000 bij Juve. En bij Ajax boden ze hem volgens mij 2,5 ton.
Maar het is wel een rotzak in het onderhandelen. Want in Haarlem kent ook iedereen hem als vastgoedhandelaar. En ja, van die wegrottende... gezichtsbepalende panden die gewoon staan weg te rotten omdat hij een of ander standpunt inneemt. hij wou bijvoorbeeld op de markt wel het Frans Hals Museum eruit pesten omdat hij een of andere Grand Café daar wil met een paar verdiepingen. Ja, dan laat hij dat gewoon rustig verrotten, weet je wel.
Ja,
en dat Frans Hals Museum maar procederen. En hij zat in Monaco, want nou ligt hij in Monaco. Maar goed, is dat misschien, ik weet niet waar die begraven wordt trouwens, misschien in de heilige grond van de baai van Napels, ik weet het niet.
Of de heilige grond van de Sint-Bavo.
Ja, dat ze daar nog even zo'n graf open trekken. Ja. Nee, ik denk niet gauw dat hij een Haarlemse heilige wordt. Hij heeft in Haarlem, hij is natuurlijk wel de beroemdste Haarlemmer, zou ik maar zeggen. Maar na Harry Mulisch moet ik dan zeggen. Maar ik denk niet dat hij per se heel populair is in Haarlem. Nee.
Wessel, jullie hadden in het AD een vrij opvallend stuk over Qatar.
Klopt, ja. Ja. Het probleem met Qatar is natuurlijk altijd weer... Je wil zo'n stuk maken dat Ronald de Boer niets meer terug kan zeggen. Hè?
En Clarence Seedorf.
Ja, dat hij niet meer kan zeggen van... Ja, maar er waren ook onderwijzers bij en dergelijke. En het klopt allemaal niet. Dus we hadden getuigenverklaringen die heel serieus waren. Ook op band en dergelijke. Dus daar kan je wat mee. Maar tegelijk, het probleem is wel... Want we hebben er best wel mee geworsteld een paar dagen. En een paar dagen mee bezig geweest. Je wil eigenlijk ook daarmee het ultieme bewijs leveren. Maar dat kan je niet met 7 klaar. Je kan alleen aangeven dat het stinkt.
Ja.
En dat is het probleem met Qatar natuurlijk. Hoe kan je nou echt bewijzen op papier dat het niet deugt? We voelen allemaal dat het niet deugt, maar je zou het willen bewijzen, ook journalistiek. En dat is moeilijk. Dus.
Ja, maar wat me opviel was dat het... behoorlijk zeg maar tegen de tijdgeest inging. Want mensen worden echt bijna hysterisch als het over het WK in Qatar gaat. En op zich wel redelijk aannemelijk ook. Omdat het is via een corrupte deal tot stand gekomen dat het WK daar wordt gespeeld. Maar het was redelijk genuanceerd wat jullie brachten.
Het was feitelijk.
Ja. Het was feitelijk.
Ja.
Vond ik ook.
We hebben in Hartgras natuurlijk ook al een keer of drie via Judith Spiegel daar artikelen over gepubliceerd. Ook al 10 jaar geleden. In ieder geval, kijk, van meet af aan was het een PR-offensief van de Internationale Vakbond. En die hebben dit formidabel gedaan. Want A, zijn ze erin geslaagd om de hele publieke opinie te mobiliseren. B, is het ze gelukt om die kafala-wetgeving... op een ander niveau te brengen in Qatar. En met als gevolg dat van alle oliestaten... Qatar nu de meest liberale arbeidswetgeving van de regio heeft. Dus zelf hebben ze dat heel slecht gedaan, Qatar. Die zijn altijd in het defensief geweest. En Ja,
maar die wetgeving is niet aangepast. Maar volgens mij in de praktijk is er vrij weinig nog veranderd. Dus, Enzo van Steenberg, je had het daar laatst ook nog over. Dat vroeger, voorheen moesten ze dan toestemming aan hun werkgever vragen voordat ze ergens anders aan de slag konden. Dat is dan nu veranderd in de wetgeving. Maar in de praktijk is het dan zo dat hun oude werkgever dan geen goede referentie bij de nieuwe werkgever geeft. Of alsnog op een of andere manier een stokje versteekt, waardoor die dat bijvoorbeeld beveiligers dan zonder werk zitten. Dus enerzijds is er echt heel veel veranderd, is het verbeterd op papier, wettelijk. En anderzijds is zeg maar de situatie on the ground, hoe het in de praktijk wordt toegepast, is het niet veel veranderd voor de mensen die daar zitten.
Maar jullie hadden wel iemand van de FNV gequote. Die zei dat het in de praktijk ook wel vooruit was gegaan, toch?
Ja, dat wel. Maar de vraag is of je dan nog steeds zo'n vehikel als een WK voetbal rechtvaardigt. Dat ja. blijft natuurlijk een ding. En wat gebeurt er straks, hè, als dat WK voorbij is, half december? Dan moet je wel bezorgd zijn dat die mensen daar weer aan hun lot zijn overgelaten. Ja. En in zoverre is die publiciteit natuurlijk ook wel weer gunstig. En ja, je blijft afhankelijk van activisten, zoals wij in dit geval ook, die echt dan naar Nepal gaan om verklaringen op te halen. Wij hebben ook plannen om in... Het is al mei, ja, deze maand dus, een verslaggever naar Qatar te sturen, die daar echt rustig, die het WK gaat beschrijven en die daar probeert dingen te doen. Maar een paar jaar geleden is nog een wielerverslaggever van ons, Daan Hakkenberg, die is daar opgepakt en die heeft een paar nachten in de cel gezeten nadat hij op het terrein van de ambassade van Nepal was geweest. En niet direct reageerde toen beveiligers uit Qatar hem riepen om naar hen toe te komen.
Wow.
Dus het is echt wel een... hij is sindsdien niet meer naar dat land gegaan. Terwijl je daar altijd zo'n wielerkoers hebt, hè, aan het begin van het seizoen. Want omdat dat natuurlijk hun nieuwe bestaansdoel wordt. Grote sportevenementen.
Ja.
Omdat de olie opraakt. Maar hebben we zin in het WK?
Wat een ontzettend mooie laatste zin van deze podcast. Volgende week zijn we er weer. De podcast kwam tot stand via thuisbezorgd.nl en uiteraard Toto. Want wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus. Hartgras is een podcast die geboren is uit het blad Hartgras. Van papier, ja. Gek, hè? Neem daarop een abonnement. €17,50 voor een proef die vanzelf weer ophoudt na 2 nummers. Weet je dat je ook jezelf een cadeau kunt geven? Jij verdient dat. Ga naar hartgras.nl.